We gaan starten en we lezen daartoe Daniël 1. En ik ben echt heel blij met dit onderwerp, want Daniël is pittig boek.
Maar
het lievelingsboek. Kijk, dus dan kom jij elke avond.
Is jouw lievelingsboek?
Oh, mijn lievelingsboek? Nee. Nou, niet per se, maar wel van het Oude Testament. Eén van de lievelingsboeken, ja.
Ja.
Ja, nee, dat komt omdat Daniël eigenlijk het boek is dat gaat over de tijden van de volken. Dat zul je straks ook wel zien. En hij is ook model, type van iedere gelovige van deze tijd, van vandaag. En dat zie je, dat is echt heel uniek. Dus we leren en heel veel over het profetische woord, als we 12 avonden, als de Heer het ons geeft, door het boek heen gaan, elke avond een hoofdstuk. Maar we leren ook ontzettend veel praktische handvatten als het gaat om deze tijd. Maar dat gaan we zo horen. We gaan eerst even lezen uit Daniël 1, de eerste 8 versen. En we lezen daar: in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning van Aspenas, het hoofd van de hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijke geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand. En die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden, dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belshazzar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Tot zover. Daar gaan we zo wel verder mee, maar dit is even ter inleiding. Nou, ik weet niet hoe ver jullie zijn in je kennis van het boek Daniël. Sommigen zijn misschien nog heel onwetend, anderen zijn misschien al best wel aardig onderlegd. Dus ik moet een beetje een middenweg zien te vinden. Maar ik heb een aantal dingen die belangrijk zijn om even te pakken. Om te beginnen, Daniël betekent God is rechter of God is mijn rechter. We zien in het eerste vers dat de koning van Babel Jeruzalem belegert. Het eerste vers van een Bijbelboek in het Oude Testament is vaak heel belangrijk. Israël en Juda zijn nu in deze situatie allebei in ballingschap weggevoerd. Israël door de Assyriërs in 722, kun je lezen voor Christus, in 2 Koningen 17, vanwege hun zonden. Maar de twee stammen van Juda zijn in 3 fasen weggevoerd door Nebukadnezar. En de eerste fase was 606 voor Christus. En de laatste fase was 582 voor Christus. Toen was Jeruzalem verwoest in 586. Bij die eerste wegvoering zaten Daniël en zijn vrienden. Ja? Ze waren van adel, hebben we net gelezen. Hè? Koninklijk geslacht uit de edelen. In hoofdstuk 1 hebben we dat gelezen in vers 3. Hij kreeg een andere naam. Belshazzar betekent prins van Bel. En Daniël heeft 70 volle jaren van de ballingschap geleefd tot zijn 90ste. Dus hij was ongeveer 20 toen hij werd weggevoerd. En hij heeft dus eigenlijk nooit goed kunnen functioneren in zijn eigen land. onder zijn eigen God. Hij diende God in een vreemd land. Dat zullen we zo zien hoe belangrijk dat voor ons is. Er waren 3 overheersers in die hele 70 jaar van Daniels leven. Eerst was Nebukadnezar, toen kwam Belshazzar, dat waren 2 Babylonische koningen. Toen kwam Darius de Meder van de Medense overheersing en toen tenslotte de Perzische koning Kores. En in 536 voor Christus, toen werd Babylon overgenomen door de Perzische macht. Maar is allemaal niet zo heel belangrijk. Maar nu komt het. Ik ga een aantal dingen zeggen die je moet je echt even proberen te onthouden. Je hebt 2 soorten profetische boeken in het Oude Testament. Je hebt Jesaja bijvoorbeeld. Dat is een profetisch boek waarin God nog zijn volk erkent. Hij waarschuwt zijn volk nog, zodat ze kunnen terugkeren tot hem. Maar het andere type profetische boek vinden we in Daniël. Daar heeft God zijn volk opgegeven. Ze zijn niet meer zijn volk. Hij heeft ze natuurlijk niet voorgoed opgegeven. Maar hij erkent Israël niet meer als zijn volk. Ze zijn lo-ami. En hij wordt ook in dit boek genoemd de God van de hemel. Hij is op afstand van zijn volk. In het boek Ezechiël lezen we dat de Heere God heel langzaam de tempel en het land verlaat. Zijn heerlijkheid is niet meer gevonden in Israël. Ja? God spreekt niet meer waarschuwend tot het hele volk, maar deelt zijn gedachten met de enkeling, Daniël. Nou, we gaan zo zien dat het heel belangrijk is. Want ook wij leven in een tijd dat het volk van God, de christenheid, niet meer door God erkend wordt als zijn getuigenis op aarde. Toen Paulus een brief schreef aan de Korintiërs, was het nog mogelijk dat zij zich bekeerden. Anders schrijf je geen brief. Ja? Een gemeente van God is een gemeente als zij nog willen luisteren naar vermaning. Maar zodra zij dat niet meer willen, gelden zij voor de Heere God niet meer als de gemeente van God. En zijn ze geworden als Laodicea. Ik sta aan de deur en ik klop. De Heer Jezus staat buiten de deur van de gemeenten. Heel veel gemeenten. Zoals hij hier dus de God van de hemel is in Israël. Als iemand opendoet, mij opendoet, zal ik bij hem komen en ik zal maaltijd met hem houden. Openbaring 3. Wij leven in een tijd vandaag waarin God zijn gedachten openbaart aan individuele mensen. En niet meer aan het geheel. Want het geheel van de christenheid, ik ga zo wat teksten lezen, is door God verworpen. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Als we dit niet weten, als we dit niet begrijpen, dan gaan wij nog ervan uit dat de gemeente, dat het getuigenis van God, wat nu op aarde is, nog net zo krachtig en nog net zo sterk is als de eerste tijd van handeling. Dat is niet zo. Toen waren zij één van ziel, ze hadden alles gemeenschappelijk en grote krachten gebeuren door de handen van de apostelen. Ja? Maar nu zitten we in een tijd van verval. Zoals Israël in de ballingschap ging en Juda, zo is ook nu de christenheid in Babel. En Babel betekent verwarring. Daarom is Daniël 1 heel actueel voor jou persoonlijk. Want wij bevinden ons ook in een situatie waarin de koning, kijk maar vers 1, Jeruzalem belegerd heeft. Nou, Jeruzalem betekent de grondslag van de vrede. En zoals de koning vroeger letterlijk Jeruzalem belegerde, zo is de vorst van deze eeuw, de God van deze eeuw, de overste van de wereld, heeft de christenheid belegerd. Wij worden overspoeld met gedachten van de wereld in de kerk. De kerk zou een gemeente, zou een gebied moeten zijn waar Gods gedachten praktisch worden gemaakt. Maar dat is niet meer zo. De wereld is de gemeente ingegaan en het is een belegerde situatie geworden. Ja? Nou, daar ga ik zo iets meer over zeggen. Punt 4. Wat ook prachtig is, is dat in Daniël worden de tijden van de volken beschreven. God geeft zijn heerschappij vanaf Daniël aan de volken. En hij regeert niet meer via Israël over de wereld. Want voordat zij in de ballingschap gingen, hing de situatie in de wereld af van de gehoorzaamheid van de koningen van Israël. Waren zij gehoorzaam, was de zegen. De koning van Sheba kwam, zag de zegen en ging weg enzovoort. Maar nu de koningen gezondigd hebben, de laatste koningen van het Juda tot en met Zedekia waren zondige mannen. Toen kon God niet meer heersen via zijn volk, via die koningen. En hij heeft dus nu in het boek Daniël gezegd, ik geef de heerschappij van de wereld aan machten, 4 grote machten. Totdat de Zoon van God komt, tot het Heer Jezus komt. En die 4 machten worden alle 4 gekenmerkt door 1 leider. Het zijn Babel, Nebukadnezar, nou, de Mede en de Perzen, dat is Darius, de Perzen, Kores. Toen kwam Griekenland, Alexander de Grote. Toen kwam het Romeinse Rijk, en wie is daar de grote man? Een beetje een tricky vraag, hè?
Alexander?
Nee, van het Romeinse Rijk. Alexander is van de Griekse overheersing.
De Nero-bewust?
Ja, klopt. De keizers. Ze is vooral Nero. Maar eigenlijk is het Vierde Rijk, dat zullen we straks in hoofdstuk 7 zien, een verschrikkelijk verscheurend dier. Ze worden vergeleken met, in Daniël 2, worden ze vanuit de mens bekeken. Goud, zilver, brons, klei. Weet je wel? IJzer en leem. Maar in hoofdstuk 7 wordt het vergeleken met beesten. Want daar zie je hoe God tegen die rijken aankijkt. En het Vierde Rijk, het Romeinse Rijk, wordt straks overheerst door de Antichrist. Eigenlijk niet helemaal waar, door het beest dat uit de zee komt. En die man is nog niet opgestaan. Maar al die keizers zijn daar een voorloper van. En we zullen in Daniël 11 zien hoe die koning, ook in hoofdstuk 10, hoe die koning van de eindtijd tekeer zal gaan. Samen met zijn bondgenoot, de koning van Israël. Ja? Dus, punt 4. De tijden van de volken breken aan in dit boek. Zij krijgen van de Heer de heerschappij over de aarde. Maar ze bewijzen stuk voor stuk dat ze allemaal uit het vlees regeren. En dus, als je even wil opzoeken, Lucas 21. Daar zie je dat de Heer Jezus dat zegt in Lucas 21, vers 24. Daar staat. Het wordt snel donker, hè, nu? Het is geen juni meer. Dat is jammer.
Doe die ook even maar.
Je hebt die deur nog wel openstaan, je wonde muggen.
Die is ook maar, hoor. Knopje hier minder.
Nou. Zal ik het voorlezen? Lucas 21, vers 24. En zij zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden weggevoerd. Het gaat over de eindtijd van Israël. Onder alle volken en Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt. Let op. Totdat de tijden van de volken zijn vervuld. Zie je dat?
Mijn vertrouwen staat heiden.
Ja, dat is hetzelfde. Precies. Eigenlijk gaat het niet over de eindtijd. De Heer Jezus spreekt hier eigenlijk over de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Dus, Israël is door 4 wereldrijken overheerst. Totdat de Heer Jezus komt. En de laatste grote man die zal heersen over Israël, dat zal zijn de Antichrist, de koning van Israël, de dwaze herder. De man die zichzelf presenteert als de grote verlosser, waarvan de Heer Jezus in Johannes 5 zegt, jullie hebben mij niet aangenomen, ik kom in de naam van mijn vader, maar als iemand in zijn eigen naam komt, zullen jullie hem wel aannemen. Dus Daniël beschrijft een God die is in de hemel, de God van de hemel, Israël is onder heidense heerschappij. En hij is iemand die Gods gedachten weet te begrijpen. Nou, dat is voor jou net zo. Wij zijn ook in Babel, in een tijd van gigantische verwarring. Ook wij worden als christenen overheerst door de geest van deze wereld. Overal vind je het. Vorige week had ik nog een man, die stuurde mij een berichtje van een preek uit zijn gemeente. Nou, dat was echt hemeltergend. Het ging over de LHBTIQ+. Er werd geen bijbeluitleg gedaan, maar het werd gewoon goed gepraat. Ja, en er werd gezegd, ja, Jezus, als Jezus hier was, ja, dan zou hij er ook niks over zeggen. Nee, dat is de verwarring van deze tijd. De Heer Jezus heeft wel degelijk via Paulus, hè, want de verheerlijkte Heer in de hemel openbaart zijn gedachten in het woord. Dat hij, en hij zegt zelf ook in Matteüs 19, heeft u niet gelezen dat God ze van het begin af aan als man en vrouw heeft geschapen. En wat God heeft samengevoegd, namelijk man en vrouw, moeten mensen niet gaan scheiden. Dat is maar een klein voorbeeldje. Punt 5. De eerste 6 hoofdstukken van Daniël zijn geschiedenis. En de tweede 6 profetieën, en dat is niet eenvoudig. Vooral hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, 10 en 11 zijn ontzettend lastig. Dus ik zie er al uit dat we die gaan behandelen, want dan is het alweer voorjaar. Maar dan zal ik ook proberen wat schematisch op papier te zetten, dat je het een beetje overzichtelijk hebt. Ja? Maar je zou het eigenlijk zo kunnen zien, dat in de hoofdstukken 8, 9, 10 en 11, een heel groot deel al is vervuld. Alleen God gebruikt de Griekse koning Antiochus Epiphanes, die in 160 na Christus heeft huisgehouden in de tempel van Jeruzalem. Die gebruikt hij als een type, als een beeld van de komende antichrist. Dus en het is gebeurd, maar het is tegelijkertijd ook een waarschuwing voor straks. Maar nu ga ik jullie meenemen naar de persoonlijke toepassing. Ja, dus laten we nog even naar vers 1 tot en met en vers 2 gaan. In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. Moet je even goed opletten wat er staat. 2 keer staat in dit stukje dat de voorwerpen van het huis van God naar de God van Sinaï werden gebracht. Wat betekent dat? Wat zijn de voorwerpen van het huis van God? Wat zegt dat ons? Wat betekent dat? Dat moeten we wel helder hebben, anders wordt het alleen maar een geschiedenisles vanavond. Maar wat, laten we het anders zeggen. Wat is het huis van God vandaag? Ja, dat klopt. De gemeente. Wat zijn daar de kostbare schatten? Wat zijn de voorwerpen van het huis van God? Toen was dat in de tempel. Nou, noem eens, wat stond er in de tempel?
De wet.
Hè?
De wet.
Ja, in de ark. Wat had je nog meer?
Altaar.
Nou, kandelaar. Kandelaar, goed zo. Ja. De tafel met de toonbroden. Waar spreken die voorwerpen van?
Verbonden,
hoor. Ja, maar goed. Wij hebben die voorwerpen ook, alleen dan is het geestelijk. Hè? Van de Heer Jezus, ja. Zeker. Want het reukofferaltaar, dat zijn de gebeden die hij in ons opwekt en die een aangename geur van God zijn. De tafel met de toonbroden laat zien dat hij altijd zijn volk voor God brengt. Wij zijn in hem geheiligd. En als wij avondmaal vieren, dan gedenken wij aan zijn dood. En wij begrijpen dat het één lichaam is, 12 broden, dat is natuurlijk Israël, maar voor ons is het een geheel, het hele lichaam van Christus is voor God heilig. En de Heer Jezus draagt dat in het heiligdom op aan zijn vader. Hij staat daar garant voor. Ja, zegt dat jullie wat of niet? Klein beetje? Het brandofferaltaar is kenmerk voor zijn kruisdood. Maar als de koning van deze wereld, van de verwarring, die voorwerpen naar zijn eigen God brengt, wat zou dat kunnen betekenen dan? Wat gebeurt er dan met al die prachtige dingen van de Heer Jezus in onze kerken en gemeenten? Ja?
Ja, het wordt verwoest allemaal.
Ja, het wordt verwoest. Ja. Het wordt opgeofferd aan de God van deze eeuw. Dat betekent, er wordt een andere Jezus van gemaakt. En wat voor Jezus? Nou, als je even met mij mee wil naar Genesis 10. Want hij bracht die naar het land Sinaï, staat er. Zie je dat? Dus je moet je even proberen voor te stellen. Vandaag hebben we allerlei prachtige dingen van de Heere God gekregen. Allemaal spreken ze van zijn zoon. Ja? En dan staat er in Daniel 1. Hij bracht al die voorwerpen, of een deel ervan tenminste, naar Sinaï. En dan lezen we in hoofdstuk 10 van Genesis. Even kijken. Vers 8, ja. Wacht maar even jij. En Kush verwekte Nimrod. Die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Daarna wordt hij gezegd als Nimrod. Een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit... Nou, Babel. Erech. Zo. Kan iemand die kat even binnen? Kunnen zeuren, die beesten.
Vreselijk.
En dan ook zo naar binnen gaan. Hè? Zo van, nou... Akkad, Kaine in het land. Sinaï. Ah, zie je dat? Lieve mensen, Nimrod is een beeld van de geest van deze tijd, van deze wereld. Jagen. De gelovige mensen in het Oude Testament waren herders. Maar de ongelovige... Esau was een jager. Wat betekent dat? Mensen jagen vandaag. Waar jagen ze naar? Wat is de nummer 1 jacht van de mens? Wat wil hij als eerste in deze wereld?
Macht.
Macht, geld, zichzelf bevredigen. Zijn eigen ik, zijn eigen lust, zijn eigen begeerte. Nou, als de voorwerpen van het huis van God nu gebracht worden naar Sinaï, dan zien wij dat wij vandaag leven in een tijd waarin alles wat van de Heer Jezus spreekt, wordt verdraaid voor het eigen ik. Hij moet mij genezen, hij moet mij helpen, hij moet mij welvaart geven, hij moet mij een goed gevoel geven, ik moet hem voelen, ik moet hem ervaren, ik moet blij worden van hem. Allemaal het land Sinaï. Dat is precies wat hier staat, geestelijk gezien. De voorwerpen van de Heer Jezus in het huis van God zijn uiteindelijk weggevoerd naar een andere God. En je kunt er tegen praten, je kunt het proberen uit te leggen, maar mensen over het algemeen. Het gaat toch om een worship, het gaat toch om een beleving, het gaat toch om een stukje gevoel, het gaat toch om... Nee, daar gaat het niet om. Snap jullie het of niet? Deze versen, heb ik eronder gezet, drukken de volledige hulpeloosheid uit van Juda. En zo is vandaag ook de christenheid een verzwakt iets geworden. Nou, wij lezen dat ook in de Bijbel, in 2 Timotheus 1 en in Matteüs 13. En ik wil eerst even naar Matteüs 13 gaan met jullie. Want ik wil dus graag dat jullie die toepassing gaan pakken, hè? Matteüs 13. Matteüs 13 is een bekend stukje. Vers 31, denk ik. Ik pak eventjes mijn bril, als zie ik het niet meer met dit licht. Zet het even daarin. Hopsakee. Matteüs 13, ja? Heb je het? Mm-hmm. Nou, wat staat daar in vers 31? De Heer Jezus beschrijft daar de situatie van het koninkrijk der hemelen als hij weg is. En wat laat hij dan achter? Daar staat er, een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat een mens nam en in zijn akker zaaide. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan de groenten en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel totdat het geheel doorzuurd was. Hier staat de Heer Jezus voor zijn hemelvaart. En hij beschrijft al wat er gaat gebeuren met het koninkrijk van de hemel, de God van de hemel, als hij is verhoogd en als hij zijn erfenis, zijn pand toevertrouwt aan mensen. Het begint klein. Uiteindelijk zal het een enorme boom worden met veel vogels. Dat spreekt van demonische machten. Want ze pikken ook het zaad weg even eerder in het hoofdstuk. Ja? Een vrouw spreekt van goddeloosheid. Maar als je goed leest wat er staat, dan staat daar: een vrouw nam en verborg het in 3 maten meel. Nou, wat? Ik weet niet of jullie een beetje bijbelkennis hebben, maar waar spreekt meel van in de Bijbel? Fijn meel. Niemand? Marijke, jij weet het wel, maar jij wil het niet zeggen natuurlijk. Hè?
Namen ook. Ik weet het echt niet.
Nou, meel spreekt van de zuiverheid van de Heer Jezus. Nou, wat gebeurt er met hem in de christenheid? Wordt helemaal doorzuurd met zonde, met allemaal onwaarheden over hem. Vandaag zag ik nog een website over de weerlegging van een aantal bepaalde bedieningen. En daar waren ook mensen bij die zeiden: de Heer Jezus had kunnen zondigen, maar gelukkig heeft de Heilige Geest hem daarvan weerhouden. Nou, dat is niet zo. Er zijn nog veel ergere dwalingen ontstaan in de loop van de geschiedenis. Nou, dan gaan we naar 2 Timotheus 3. Ik weet niet of jullie volgende week zaterdag tijd hebben, maar dan hebben we een conferentie in Urk, waar ik dit hele hoofdstuk ga behandelen. En ja, de, hoe moet ik het nou zeggen, belangrijkheid, ander woord daarvan, voor, de, hoe noem ik het nou? Wat is een ander woord voor belangrijkheid? De puntje van het hoofdstuk, kan er even niet opkomen, is gewoon echt enorm. Wat is
kern.
Hè?
De kern.
Nee, de kern, maar ik kan het even niet zien. Nou, maakt niet uit. Snap wat ik bedoel, hè?
Importantie, zullen we het bedoelen?
Ja, zoiets ja. Oh. De importantie, de ernst. De hoofdstuk 1. De Heer Jezus zegt het voor zijn hemelvaart. Paulus zegt het vlak voordat hij overlijdt. Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars. De ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Nou komt het, hè? Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Zie je dat? Dat is hetzelfde als wat in Daniël 1 staat. Alle voorwerpen van het huis zijn in een land Sinaï terechtgekomen. Het gevolg is, mensen hebben een ander Jezus, een andere evangelie. Ze verzamelen zich mensen die het gehoor strelen en hun gedrag wordt zo exact zoals de God van deze eeuw. Want de koning zegt in Daniël 1, ik wil dat jullie in 3 jaar tijd net zo worden als wij. Net gelezen, toch? De Satan wil graag dat jouw leven gaat lijken op het leven van de wereld. Waarom? Zodat de Heer Jezus eigenlijk oneer aangedaan wordt in jouw leven. Want je beleidt hem te kennen, maar je leeft net als de wereld. Zoals in 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. Hoe bereikt hij dat? Door jou een andere Jezus te geven. Een andere evangelie, een ander soortige geest. Dat je niet meer bezig bent met de Heer Jezus zoals de schrift hem voorstelt, maar met een soort fantasie Jezus. Die je moet voelen, ervaren, die jou allemaal elke dag maar gaat helpen met al je problemen. In plaats van dat hij jou heiligt. Dat is een heel ander verhaal. Nou, dat is de situatie van Daniël op ons toegepast. Ja? Nou, dan gaan we even terug naar Daniël 1. Daniël 1. Staat vers 4. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, onervaren wetenschap, helder van verstand. Dit is een beschrijving van een christen. Want wij zijn wat God betreft zonder enig gebrek. Wij zijn rein en onberispelijk in de ogen van God. door het offer van de Heer Jezus. Er wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Want ik was laatst in een samenkomst en dan zongen ze notabene een lied. Dat eindigde met, Vader, laat ons niet verloren gaan. Ik dacht van, wat? Heb je wel door wat onze positie is? 2, knap van uiterlijk. Nou, dat geldt wel voor Herald en voor jou, Ronnie.
Helaas.
Ja. Alsjeblieft. Ja, sommige mensen hebben het gewoon. Jan ook. Oké, sorry. Toen je nog 25 was. Nee, maar knap van uiterlijk was hij letterlijk. Wij zijn knap van uiterlijk in de zin dat God bepaalde trekken in ons waardeert. Namelijk dat wij van zijn zoon houden. Bedreven in alle wijsheid. Nou, dat betekent, Christus is ons geworden wijsheid van Gods wegen. We zijn niet wijs in de zin dat we overal antwoord op hebben. Maar we weten wat de waarheid is. Dat is de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven, toch? Dus wij zijn in Gods ogen veel wijzer dan de allerknapste, intellectuele professor van de wereld. Want hij zegt, de vrezen des Heer is het begin van alle wijsheid. En wij vrezen de Heer. Dan staat er, ervaren in wetenschap, helden van verstand. Het is niet alleen zo dat wij in alle wijsheid zijn ingeleid, maar wij zijn ook op de hoogte van de wereldgebeurtenis. Toch? Of niet? Klein beetje. Je moet goed weten wat voor wereld je leeft. Niet om je erin te verdiepen in zondig te worden, maar je moet gewoon weten, oké, we leven nu in deze tijd. Dit zijn de tekenen van de tijden. Ja, dit is dus, en die in staat waren diensten doen in het paleis van de koning. Dat staat dan in vers 5. Is dat 5?
4.
Ja, 5. Nou, 4 ook. Ja, sorry. Nou, een christen is een dienend iemand. Wij gaan niet op de A12 zitten. Wij gaan niet protesteren. Wij gaan niet staken, tenminste. Dat is wel de houding van een christen. Maar wij zijn dienstbaar onder de overheid waarin wij zijn gesteld. Behalve als ze je opdragen, dat gaan we zo zien ook, hè, dingen te doen die tegen Gods woord ingaan. Ik heb zwart gedrukt op je tweede bladzijde, andere kant. Daniël is een type van iedere gelovige die in de vervallen christenheid, vol verwarring, de Heer trouw dient en die de wil van de God de Vader kent. Terwijl zij het oordeel over het geheel erkennen. Dat is ook nog zo. Want Daniël aanvaardt gewoon dat hij een nieuwe naam krijgt. Hij aanvaardt gewoon dat hij daar aan het hof dient. Hij aanvaardt gewoon dat hij wordt opgeleid in de wijsheid van de Galdeeën. Maar het voedsel zegt hij, ho, dat gaan we niet doen. Een belangrijk kenmerk van een christen in deze tijd is dat je moet erkennen dat er een oordeel ligt over het geheel. Ik was ooit bij een stichting en die zei, binnenkort hebben we een week van gebed. Ik zei, oké, dat houdt het in. We gaan met alle kerken samen gaan we bidden. Oké, los van wat ze leren, los van wat ze, dat moeten ze gewoon allemaal samen bidden. Dus met de Rooms-Katholieken, de Baptisten. Nou, dat kan dus niet. Ja, want je kunt niet samen gaan bidden met mensen die Maria vereren. Gaat gewoon niet. Want je moet geen ongelijk juk aangaan met, zeker niet met afgoderij. Dus je moet wel erkennen dat het oordeel over het geheel is uitgesproken door God, wat ik net heb voorgelezen in 2 Timotheus 3 vers 1. Wend je ook van deze af. Kan gewoon niet. Iemand die zich een christen noemt, maar die meer liefde heeft voor genot dan voor God, daar kun je niet mee samen gaan. Ronnie, wat vind je ervan?
Wijs gesproken.
Ah. Maar, wat ook fijn is, wij kennen de wil van de Vader. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, ik noem je niet meer slaaf, ik heb jullie mijn vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik jullie bekendgemaakt. En de hele wereld om ons heen, en ook de christenheid, heeft geen idee van de raad van God. Maar wij wel. De raad van God is dat wij op zijn zoon gaan lijken. Dat God alle omstandigheden gebruikt om ons daartoe te brengen. En dat hij met deze wereld een weg gaat, die eindigt in het oordeel, maar daarna het koninkrijk van zijn zoon. Ja? We zien ook hoe fanatiek de koning van Babel het denken van de Israëlische mannen wil beïnvloeden in de versen 4 en 5. Ja? Er staat En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk. Om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Nou, de koning staat hier dus voor de verwarring, de wereldgeest, de geest van deze wereld in de christenheid. Daar staat deze koning voor. Hij wil ons helemaal zo beïnvloeden dat we helemaal meegaan met die hele geest. En er staat ook nog hier, heel typisch, van de wijn die hij dronk. Nou, wijn is een beeld van vreugde, maar in dit geval is het de vreugde van de wereld. En wij hebben niet de vreugde van de wereld, maar hebben we de vreugde van de Heer Jezus zelf. Maar die geest van de wereld wil zo graag dat wij ook zoals de wereld worden. Dat wij ook gaan zeggen van ja, homorelaties, ja, dat is alleen maar oordelen, dat moeten we niet doen. Die mensen hebben ook goede bedoelingen, die leven ook trouw met elkaar. Dat kan toch niet fout zijn? Hè? Wat?
Je hebt ook recht van leven.
Je hebt ook recht van leven en al die kinderen die zich willen laten ombouwen. En dat is nou de wijn die hij dronk. De wijn van het zelfontplooien. De wijn van het moet om mij gaan, om mijn geluk. Heel vaak kom ik ook gelovige jonge mensen tegen. En ja, ik geloof in de Heer Jezus. Oh ja, ja, ik en mijn vriendin ook. Oh, ben je niet getrouwd? Nee, we wonen samen. Hé? Dan zeg ik, ja, hoezo dan? Ja, we wonen al 3 jaar samen. Ik zeg maar, dat kan toch niet? Ja, hoezo dan? Nou, ik zeg, de Bijbel leert toch heel duidelijk dat je beter kan trouwen dan dat je van begeerte brandt. Ja, maar dat vind jij. Weet je wel? Snap je? De geest, de wijn van deze wereld zegt, nee, maar dat moet je gewoon doen. En zo zijn er veel voorbeelden te noemen van de wijn van de koning. En van het denken van deze wereld. Hè? En Efeze 4 zegt, maar zo hebt u Christus niet geleerd. Wij hebben geleerd dat deze wereld in de boze ligt. En dat wij moeten opgroeien in de kennis van en de genade van onze Heer Jezus. Dat is een proces. Maar Daniël vers 8... Prachtig, hoofdstuk 1 vers 8. Hij nam zich in zijn hart voor, zie je dat? Het geheim van het leven met de Heer Jezus, dat ontstaat en dat vindt in je hart plaats. Wat wil je nou precies? Ik heb iets van, toen jullie gingen trouwen, 2006. Toen begon ik met een serie, ook bij mensen thuis, net zoals hier. Er waren 5 echtparen. En dat heb ik 4 jaar gedaan. En van die mensen gelooft bijna niemand meer. Ze hebben allemaal, de een is gescheiden, de ander gaat, weet ik veel. Ze komen niet meer in een kerk, ze geloven niet meer. Hoe is dat nou mogelijk? Ze hebben in hun hart niet voorgenomen, dit is het. Ik vond het wel interessant, wel leuk. Bijbelstudie, leuk, ja, grappig, interessant, fijn. Maar het gaat om, wil je nou echt de Heer Jezus dienen? Hij staat om zich niet te verontreinigen, zie je dat? De koning zegt, dit is de wijn. Dit is fijn, maar Daniël zegt, nee, het is onrein. Snap je het verschil? Dat moet je wel gaan zien. De geest, de manier van denken van de wereld is onrein. Het is onheilig. Maar zij zeggen juist, nee, dat is vrijheid. Maar het is niet vrijheid, het is gebondenheid. Het is onheilig, het is zondig, het is gewoon verschrikkelijk. Als je al weet dat er nu in onze tijd 10.000 meisjes van de leeftijd 12 tot en met 16 allemaal naaktfoto's naar hun vriendje sturen. Dat is toch ongelooflijk. Dat, als je dat aan mijn opa had verteld, die had gewoon een hartaanval gehad. Het was in die tijd ondenkbaar dat je überhaupt al, nou ja, met een jongen zomaar allerlei dingen besprak. Kun je nagaan wat ze nu doen. Dat is onze tijd, hè? En wat zeggen we dan? Nee, maar ja, als ze dat zelf willen, en het is voor hun eigen privé, moet dat toch kunnen? Het is toch, dat moet niet, nee, het is onrein, het is verontreiniging. Het geldt ook voor wat we zien met onze ogen, hoe vrouwen worden, dat vind ik ook zo dubbel. Er is dan een Spaanse minister van voetbal, die kust zo'n vrouw. Nou ja, dat was natuurlijk niet zo heel slim van hem, sterker nog, maar goed, dom. Wordt helemaal aan de schandpaal genageld, die man. Maar aan de andere kant, worden blootbladen verkocht, reclames gemaakt met allemaal verleiding en zo. En dat mag allemaal wel. Toch krom? Maar zegt de wereld, nee, dat is allemaal goed, dat is fijn. Maar Daniel zegt, nee, ik verontreinig me daar niet mee, punt. Of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Nou, ik heb daar twee teksten onder gezet. Uit Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Mooi, hè? Je hart is als een vesting. Wij hebben sloten op onze deuren, alarm op onze auto's, al ons bezit, camera's overal. Maar God zegt, nee, je hart, dat moet je beschermen. Boven al het andere, want daaruit zijn de uitingen van het leven. En als jij elke dag de gewoonte ontwikkelt om met de Heer Jezus te zijn in je hart, met alles met hem te bespreken, de ene dag is het wat meer dan de andere dag, dan zul je ontdekken, hé, het leven, dat ontwikkelt zich. En de tweede tekst is Handelingen 11. Barnabas, waar ik het net al over had voordat we begonnen, komt in Antiochië. Hij ziet daar dat de mensen tot bekering komen. En er staat, toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijde hij zich en vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. Nou, ik zag vandaag nog weer een filmpje van de komende There is More conferentie. Er is meer. Maar de hele kern van die conferentie is, dacht je dat het geloofsleven saai was? Nee, je kunt wat beleven, je kunt wat ervaren, maar dan moet je wel dit en dat en dat voor doen. Maar is dat het geloofsleven? Dingen ervaren? Nee, helemaal niet. Het geloofsleven vindt plaats in je hart. En het is de keuze van je hart om bij de Heer Jezus te blijven en niet af te dwalen naar de geest van deze tijd. Want 9 van de 10 christenen, en vandaag was er iemand die had, wees me weer op een gemeente. Las ik de website, ook weer genezen, uitstrekken. Allemaal ervaring, ervaring, ervaring. Maar dat is het niet. Want je gaat teleurgesteld raken. God geneest niet op jouw gebed altijd. Of als je bij iemand de handen oplegt, heb ik vorig jaar nog over gehad. Gaat gewoon niet gebeuren. Soms wel, maar heel vaak ook niet. Nou, Daniel eist niet, hij vraagt. Hij erkent het gezag dat over hem is gesteld. Ja? We kunnen niet weggaan uit de christenheid namelijk. We zijn een onderdeel ervan. En zij willen ons inpakken met een andersoortig evangelie, dat het gehoor streelt. Door vleitaal en lofspraak, Romeinen 16 vers 18. Vleitaal en lofspraak, dat zijn de geluiden van de wereldse predikers. Ze brengen een boodschap die jou vleien. Ze spreken lovend over jou. Maar het woord van God spreekt niet lovend over jou, maar brengt het kruis. Wie niet zijn eigen leven haat, in deze wereld zal het ook niet vinden. En als je je leven wel haat, namelijk je eigen natuur, dan zul je het vinden. Maar die mensen zeggen, nee, maar jij deugt, je bent geweldig, fantastisch. God heeft jou helemaal geschapen zoals hij wil. Je hebt nog talenten ook. Ja? Maar het kruis zegt nee. God heeft ons met zijn zoon meegekruisigd. Dus ik moet leren leven vanuit de Heer Jezus. Die heeft gezegd, zonder mij kun je helemaal niks doen. Dus Daniel zit met zijn drie vrienden, met vier personen, in een gigantisch systeem. Er zijn 42.000 mensen weggevoerd uit Israël. Daarvan zijn er vier, je had ook nog Nehemia en zo, maar er zijn er vier die hier genoemd worden, die zich niet verontreinigen en de rest wordt niks over gezegd. Maar heel veel van die edele mannen hebben het wel gedaan. Zoals er vandaag ook heel veel mensen uiteindelijk toch meegaan met de geest van deze tijd. Nou, wat ook belangrijk is, is Daniel is niet alleen. Ja? Er staat vers 9, God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Zoals Jozef dat ook kreeg, hè? En de Heer Jezus ook, onder het volk. En dan staat er, even zien, stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef, vers 12. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water zodat wij dat drinken. Nou, 10 dagen is een getal dat staat voor beproeving. God beproeft ons. Er zijn dingen, situaties in ons leven die niet leuk zijn, maar dan wil God eigenlijk laten, wil God in onze harten zien, wat kies je nou? Wat zit er nou in je hart? Ga je nou echt voor de Heer Jezus, voor mijn woord of niet? Maar hij doet het niet alleen. Daniel doet het niet alleen. Hij doet het met zijn vrienden. En daarom heb ik die tekst ook eronder gezet. In kleine letters. Ontvlucht de begeerte van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Heb je dat hart weer? Zie je dat? Dus wij moeten elkaar opzoeken. Mensen die jagen naar heiliging, die niets van de geest van de wereld willen weten, die het woord willen gehoorzamen, die mensen moet je kennen. Die moet je opzoeken, zondag in de dienst, door de week zoals vanavond, appen, telefoon. Probeer zo min mogelijk nauwe banden te hebben met mensen die christenen zijn, maar toch de wereld volgen. Je kunt ze waarschuwen, maar verkeerde omgang bederft uiteindelijk wel goede zeden. Het klinkt heel hard, maar het is in ieder geval mijn ervaring. Dat je met die mensen niet al te veel om moet gaan. Als ze niet willen luisteren. Hè? En dan word je altijd afgeschilderd als liefdeloos. Maar goed, het zij zo. Het hoofd van de hovelingen begrijpt het niet. Vers 10. Het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn Heer de Koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. De wereld begrijpt helemaal niks van ons voedsel. En toen ik op vakantie was, had ik wel eens af en toe een gesprekje. Ik las een boek. En dat heet Er is niemand zoals hij, met Q letters. En dan kwam er iemand naar me toe en die zei, wat ben jij nou aan het lezen dan? Dus ja, het boek. Hoe heet dat boek dan? Ja, Er is niemand zoals hij. En wie is dat dan? Ik zei, ja, dat is de Heer Jezus, jouw schepper en verlosser. Lijkt dat, hè? Zelfs wat in je vers 10 staat. Als je dat leest, man, gaat niet goed met je. En dat komt omdat deze man had geen enkel idee waar ik mee bezig ben. Had ik vroeger ook niet. Van mijn vriend die ook christen was toen. Ja? Wat gebeurt er dan? Daniel en zijn vrienden drinken geen wijn. Nou, het is helemaal niet bijbels om geen alcohol te mogen drinken. Je mag alles drinken en eten wat je wil, mits het met gebed is en dankzegging en het met mate is. Maar de wijn die hier bedoeld wordt, is de wijn van de wereld. En plantaardige groente spreekt ook van de dingen van de Heer Jezus. Andere vertaling staat brood, dacht ik. Water is beeld van de Heilige Geest, het levende water. Aan het einde van de 10 dagen... zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij gezonder uit dan de jonge man die de gerechten van de koning had. Als de Heer Jezus straks komt, wie wordt er dan geopenbaard aan deze wereld? In heerlijkheid. Het zijn de gelovigen. 10 dagen is jouw hele leven. En als hij geopenbaard wordt, dan zullen alle mensen moeten erkennen, hij of zij hoort er ook bij. Christus is in hen het licht. Ze zullen ook stralen als rechtvaardigen. Stralen als de zon. En alle ongelovigen, 2 Thessalonicense 1, zullen onder het oordeel vallen. Het is wat. En staat er ook nog bij in vers 15. Vers 17. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van alle geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in alle visioenen en dromen. Dus als jij, als wij, in een tijd van verwarring kiezen voor de Heer Jezus en het woord van God, niet naar ervaringen, gevoel of alles wat er allemaal bij komt, en we groeien op in zijn aanwezigheid, dan gaan we ook er anders uiteindelijk uitzien in de zin van ons leven wordt anders dan die van de wereld. We maken andere keuzes als het gaat om huwelijk, als het gaat om relaties, als het gaat om opvoeding, als het gaat om wat kijken we, wat lezen we. En als hij verschijnt, dan zal het publiekelijk openbaar worden. Dan zal de koning van deze eeuw, de Satan, Zijn kinderen, want zo worden ze genoemd in 1 Johannes 3, die zullen dan zien dat de zonen Gods openbaar zijn in het licht. Ja? En we gaan ook nog het beeld van de Heer Jezus vertonen. Terwijl de rest van de christenheid het beeld van Adam, hoofdletter Adam moet het zijn, vertoont. Met een T moet het zijn. Lekker bezig. Heb ik net gelezen, hè? Zelfzuchtig, geldzuchtig, onheilig, ondankbaar, roekeloos. Allemaal het beeld van de oude mens. Daarom was ik ook zo fel in die preek van zondag. Over wat is jouw hart? Natuurlijk maken we allemaal fouten, maar een christen kan nooit gekenmerkt worden door onvergevingsgezindheid of zelfzucht of geldzucht. Dat kan gewoon niet. Dan tenslotte, ze krijgen inzicht in Gods gedachten. Wat staat er in Psalm 119, vers 98 tot en met 100? Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Mooi, hè? Door zijn wijsheid, door God gegeven, dient Daniel hem op vreemde bodem tot aan het einde. Want in vers 21 staat, het laatste vers van het hoofdstuk 1, en Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. En dat is 90 jaar, en dat is 70 jaar verder. Al die jaren in ballingschap heeft hij nooit het woord van God losgelaten. Al die jaren dat wij hier op deze aarde zijn, in een situatie van verwarring, moeten wij het woord van God vasthouden. En er gaat heel wat op je afkomen, echt waar. Maar dat is de les van Daniel 1. Je voedsel is Christus. En je erkenning is, ja, ik zit nou eenmaal in het systeem van verwarring. Maar die koning die al die voorwerpen heeft gestolen als het ware, ja, die krijgt mij er in ieder geval niet onder. Waarom niet? Niet omdat ik sterk ben, maar omdat de Heer Jezus mijn voedsel is. Ik neem het mij voor in mijn hart. Nou, dat is de boodschap van dit hoofdstuk. Niemand heeft wat gevraagd, want jullie durven niet op de opname te komen natuurlijk. Dus die ga ik uitzetten. En dan mogen jullie losbranden.
Ja, ik